Ik dacht eerst, ik zal mijn jasje aanhouden. Dat is misschien wat deftiger. Maar het is toch te warm. Ik wilde graag een paar dingetjes met jullie delen vanavond. En ik hoop ook echt dat dat overkomt, dat het niet te warm is om het op te pakken. Een beetje bijbelstudieachtig is het wel, maar dat is niet zo vreemd voor deze diensten. U mag er ook best een beetje moeite voor doen om te pakken wat er te vinden is. Twee mensen in de Bijbel, in het Oude Testament, hebben ooit een ring gekregen. En in het Nieuwe Testament heeft één ooit een ring gekregen. En om het helemaal compleet te maken, er is één die een ring heeft ingeleverd, die hem is kwijtgeraakt. Nou, dat is een raadsel. Niet de hele avond zitten piekeren van wat zal het zijn, het komt vanzelf. De ene die het kreeg, dat was Jozef. De tweede die het kreeg, dat was Mordechai in het boek Esther. De derde die u in het Nieuwe Testament vindt, die een ring kreeg, dat is de verloren zoon. En degene die de ring inleverde, dat was Juda. In Genesis 38. Nou goed, dat is voor de statistieken. Daar hoeven we verder niet over te praten. Ik wou het vanavond graag hebben over die twee mensen die een ring kregen in het Oude Testament. De ene is, zoals ik zei, Jozef. En de tweede is Mordechai. Omdat u het verhaal van Jozef heel goed kent, veronderstel ik. Vorige week spraken we ook over Jozef, een beetje anders. Ga ik nu een klein stukje lezen over die Mordechai. Dat vindt u in het boek Esther, midden in de Bijbel. Esther, Job, Psalmen. Daar zit hij. Ja, ik heb die ezelsbruggen nodig. Esther, het Bijbelboek Esther, vlak voor Job. Daar ga ik natuurlijk niet alles uit lezen, maar ik wil iets lezen uit hoofdstuk 6. Esther, hoofdstuk 6. In diezelfde nacht was de slaap van koning Ahasveros geweken. En toen beval hij het gedenkboek de kronieken te brengen. En ze werden de koning voorgelezen. Vers 6. Toen Haman was binnengekomen, nadat de koning dat verhaal van Mordechai gehoord had, hoe Mordechai ervoor gezorgd had dat de koning niet omkwam. Toen Haman was binnengekomen, zei de koning tot hem, wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarop zei Haman, en dan volgt er een enorme opsomming wat er allemaal zo zou moeten gebeuren. En dan zegt vers 10, toen zei de koning tot Haman, haast u, haal dat kleed en dat paard zoals gij gesproken hebt, en doe zo aan de Jood Mordechai, die in de poort des konings zit. Laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. Nu sla ik een stuk over, hoofdstuk 8, vers 2, en de koning deed zijn zegelring af, die hij van Haman had laten wegnemen, en gaf hem aan Mordechai. Dan vers 15, en Mordechai ging van de koning heen in een blauw-purperen en linnen koninklijk kleed, en met een grote gouden diadeem, en een mantel van fijn linnen en purper, en de stad Susan juichte en was verheugd, aan de Joden was licht en vreugde en blijdschap en eer ten deel gevallen. Tot zover het lezen van de Bijbel. Heel veel mensen zitten met de vraag, waar is God? Is hij er wel? En als ik roep, hoort hij mij dan? Je kunt je voorstellen dat heel veel mensen worstelen met deze gedachte. Want God lijkt zo ver weg soms. Het lijkt wel eens alsof de hemel dan gesloten is. Ze zeggen wel eens dat de hemel dan van koper is. In het boek Esther komt het woord God niet voor. En dat is toch heel gek voor een Bijbelboek. Je zou kunnen zeggen, hoort zoiets wel bij de Bijbel? Is dat niet een verdwaald geschrift, toevallig terechtgekomen in de kanon, zoals dat heet, in de opsomming van onze Bijbelboeken? Antwoord is, het is een heel bijzonder boek. Als u één keer de sleutel te pakken hebt, dan denkt u, ik wil dat boek ook niet missen. Het is bovendien heel erg profetisch. Het is een Maranatha boek, zo u wilt. Er gaat heel veel informatie naar u toekomen als u het Bijbelboek Esther zou kennen. Ik geloof ook stellig dat dit Bijbelboek Esther ook voor de toekomst geweldige consequenties heeft. Ik zal proberen een paar dingen te noemen en misschien krijgen we dan vanzelf vragen over de rest. Het is alsof God er niet is. Ze zijn, het volk van God, het volk Israël, ze zijn op dat moment in ballingschap. U weet misschien dat ze in de dagen van Daniel en zo door Nebukadnezar, dat was de koning van Irak, van Babel, in ballingschap zijn gekomen en in Babel zijn terechtgekomen. Daar wonen ze nog steeds. Alleen, Irak heeft geen macht meer. De macht is overgenomen door Iran. Op het moment dat dit boek speelt, is Iran aan het bewind. Let u eens op. Irak is bijna voorbij in onze dagen. Daar bent u het wel een beetje mee eens. En Iran komt. Dat durf ik te voorspellen. Niet omdat ik allerlei dingen zie die u niet ziet, maar omdat ik mijn Bijbel lees. Iran. Koning Ahasveros is een machtig iemand. En hij kan zich door twee mensen laten beheersen. Hij heeft zich een hele tijd laten beheersen door ene meneer Haman. U leest het boek nog een keer. Het is een van de spannendste Bijbelboeken die u kunt vinden. Als u toch iets van een thriller wilt voor de vakantie of zo. Pak hem dan eens. Lees hem dan eens. Haman in dit boek had het echt gemunt op de Joden. Hij wordt een Jodenhater genoemd. Nou, dat is niet zo ver van onze huidige tijd. En er is ook een meneer Mordecai, of Mordechai, dat ligt een beetje aan de vertaling die u hebt. En die heeft juist het welzijn van de Joden voor ogen. Hij is een Jood. Twee figuren die daar in het boek Esther een enorme rol spelen. Je moet je dus voorstellen dat het bewind over alle gewesten, zo wordt het voorgesteld in dit boek, het was een machtige koning, 127 gewesten van Indië tot weet ik veel waar naartoe, een geweldig gebied, de hele wereld, de hele toenmalige beschaving viel onder deze paraplu. Hij had alles onder zijn bewind. En hij had een vrouw, een zekere mevrouw Vasti, die was koningin, en op een bepaalde dag heeft hij, toen er een feest was, toen er blijdschap was, gezegd, nu moet die Vasti komen. Die zei, ik doe het niet. En toen heeft hij gezegd, dan maar weg. En toen kwam Esther. Ik ga het nu wat anders zeggen. God heeft in algemene termen zich bediend van de volkeren. En toen die volkeren niet deden wat God wilde, heeft hij iemand uitverkoren, op een hele bijzondere, op een hele speciale manier uitverkoren om aan het hof te komen, om bewind mee te voeren. U vindt in het boek Esther, de figuur Esther of Hadassa, zo u wilt, als koningin, als een type, als een beeld van de vrouw van God. Het is een beetje moeilijk, hè? Want je moet aan die typologie wennen. Je moet aan die beelden wennen. Het is alsof je een schilderij bestudeert en je eigenlijk niet precies weet wat bedoelt de schilder nu met dat. Het is nog wat vaag, maar als dat schilderij een beetje verklaring krijgt, dan wordt het ineens een heel bijzonder iets. Zo is het boek Esther ook. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. En het is heel merkwaardig dat deze mevrouw Esther op een bepaalde dag ook niet meer functioneert binnen in dit boek. Ze zegt het zelf, ik ben er geen 30 dagen bij de koning geweest. Zo van, het is voor mij ook eventjes helemaal niks meer. Nou, om alle moeite nu een beetje te omzeilen en alle details ook een beetje te omzeilen, wil ik proberen om te zeggen waar ik naartoe wil. Ik zou zo graag willen dat u oog krijgt voor de profetische lijn in dit boek. Want dat helpt je enorm. Dat garandeer ik je. Dat helpt je ook in praktische zin. Als gelovigen vandaag. Wij die nu de Heer Jezus Christus kennen als onze Heiland, als onze Verlosser, geloven dat de Heilige Geest in ons is, maar dat de Heilige Geest ook dit bijzondere boek heeft samengesteld. En dat het bijzondere boek niet voor de studeerkamer is, maar dat het bijzondere boek voor ons, voor mij, voor jou vandaag bedoeld is. En niet alleen het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament. Niet alleen de hele bekende verhalen van Abraham en zo, uit het Oude Testament en van David, maar ook de misschien minder bekende verhalen van Esther en van Haman en van Mordecai. Voor jou bedoeld. Niet om de historie van Israël te kennen, naar de Heere God je een geschiedenisboekje kunnen geven met jaartallen en zo. Dat is niet gebeurd. Je hebt een Bijbel en in die Bijbel staan bijzondere, bijzondere geschiedenissen. En die zijn bedoeld voor ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dus niet bedoeld voor Israël primair, die zijn bedoeld voor ons, zegt het Nieuwe Testament van dit verhaal. En wat mag ik dan daaruit leren? Ik wil het wagen, het is niet zo makkelijk. Maar denkt u eens specifiek aan Israël, aan het volk van God. Het volk van God is buitengewoon bevoorrecht. Ziet u Esther, uit het volk, omhoog getild, aan het hof gekomen, zoals een vrouw aan de zijde van de koning een bijzondere plaats had, zoals u en ik, die de bruid van het lam zijn, een bijzondere plaats zullen hebben in de toekomst. Een vrouw, zoals God het bedoeld heeft, leest u Ezechiël 16 nog een keer voor uzelf en u zult ontdekken hoe God die vrouw zag en wat hij aan die vrouw gedaan heeft, alle schoonheidsmiddelen, lees het boek Esther dan daar eens een keer bij, alle hulp, alle zorg, alle voorzieningen, alles wat er maar te denken viel, heeft God aan Israël gegeven. En u vindt het allemaal terug in zoveel van dat en zoveel van zus en zo'n schoonheidsbehandeling. Nou, het lijkt wel alsof alle salons van Veenendaal in de omgeving in één keer op een rij staan en ze van de ene hok naar het andere gesleept worden. Zo ongeveer gaat het. Een heel bijzonder verhaal. God heeft Israël gezien, vroeger al, als een heel bijzonder instrument, als een hele bijzondere vrouw. Een vrouw waaraan hij alles, maar dan ook alles, heeft gegeven. En dan komt in die geschiedenis ineens een meneer naar voren die het helemaal niet zo leuk doet. Mordecai, dat was de oom van Esther, die had hem door. Hij was waarschijnlijk de enige die hem door had. Haman was met één ding vervuld en dat is: ik ben de grootste, ik ben de machtigste, ik wil de baas. Eigenlijk wil ik de koning wel verdringen van zijn plekje. Zo is Haman. En Mordechai ziet dat. En Mordechai is de enige die in de burcht Susan, dat is een soort hoofdstad van dat gewest geweest, is de enige die niet buigt als Haman voorbij komt. Als Haman voorbij kwam, dan lag iedereen bijna op de grond. Ja. Zo wilde hij dat ook graag. En Haman genoot daarvan. Maar Mordechai zei, dat doe ik niet. Haman ergerde zich. Dan moet je nagaan, er wonen een miljoen mensen. 999.999 buigen als een knipmes. Dat is toch aardig? Of, dat is flink applaus, vind ik. En die ene doet het niet. En hij wordt gewoon kwaad omdat die ene niet buigt. Dat sleept zich voort. Totdat er nog een keer iets gebeurt en die Haman die denkt, weet je wat? Ik begrijp dat die Mordechai bij het Joodse volk hoort. Ik wil dat hele Joodse volk uitroeien. Het is mij te gering dat ik die ene man uit de weg breng. Ik wil het hele volk. Nou, dat gaat. Een plannetje. Naar de koning. Koning, er is een heel bijzonder volk en dat hele bijzondere volk dat dient met wetten die u niet kent en die dienen u niet. Hij, een heel verhaal. Wat doet de koning? Hij geeft hem carte blanche. Hij mag zijn gang gaan. Krijgt ongeveer 11 maanden de tijd om dat te doen. Hele tijd. vaardigt een wet uit dat op de 13e van de 12e maand alle Joden mogen worden uitgeroeid. Alles. Alles wat er aan Israëliet is, uit het hele gebied, uit die hele streek, weg ermee. Een Jodenhaten. Mordechai heeft dit door. En gaat luid, jammerend, in zak gekleed, in zak en as, door de hoofdstad. Valt een beetje op, hè? Ook Esther hoort daarvan, via een omweg. Mordechai zegt, Esther, het is gebeurd met je. Je moet nu maar eens een keer gaan zeggen dat je een Jodin bent. Maar wat er nu gebeurt, het einde van het Joodse volk is nabij. Er is een Jodenhater opgestaan, als nooit eerder. En die Jodenhater, die gaat tekeer als een, vult u zelf maar iets in. Op dat moment knapt er iets bij Esther en ze zegt, ja, ik heb ook niet meer dat contact met de koning. Ik zit niet meer zo lekker in mijn vel. Maar ik zal gaan, kom ik om, dan kom ik om. Daar komen die woorden voor, kom ik om, dan kom ik om. En ze gaat naar de koning. Er komt een bepaalde nacht. Haman is hartstikke blij. Hij heeft voor Mordechai, voor zijn vijand, weet je wel, die Jood, die niet boog, had hij een prachtige paal in zijn tuin gezet, van zoveel meter hoog, en een, ja, nogal spits toelopen, en dan zou Mordechai op die paal gespitst worden. Nou, dat is een soort matteldood. En hij had het met zijn vrienden en met zijn vrouw overlegd. En het zou gebeuren. Hij zou nog eventjes één nacht wachten. Ja, hij moest nog één keer bij de koning eten, maar dan zou het gebeuren. Haman heeft het klaar. De paal staat klaar. Het vonnis is geveld. Nog één dag wachten. Haman slaapt niet. Hij denkt, morgenochtend dan pak ik die. Mordechai, die rare man die niet buigt voor mij. Dan pak ik hem. Dan spits ik hem op die paal. En dan zijn we van het probleem af. Dan zijn er niet meer 999.999 die buigen, maar dan buigt iedereen voor mij. Zo lag het toen. Maar het merkwaardige is, Esther sliep die nacht ook niet. Want ze wist wat ze zou gaan doen morgen. En het draaide in haar maag, maar zij moest naar de koning en zij moest vragen, want er moet iets gebeuren, we moeten ingrijpen, want dit gaat nooit goed. Die sliep ook niet. Mordechai wist ervan, die sliep ook niet. En die koning Ahasveros, die machtige man, sliep die nacht ook niet. Nou, wat die had, dat weet niemand, maar hij sliep niet. Hij kon niet slapen. Nou, hij zei tegen zijn bedienden, zet even een videootje aan. Of dvd'tje, zo zouden wij dat misschien gezegd hebben vandaag. Die hadden ze niet. Wat ze wel hadden, dat was een soort boek waarin al de heldenverhalen van diezelfde koning opgeschreven waren. De kronieken. Nou, dan maar iets laten voorlezen uit dit boek van zijn grote daden. Bijna uit eigen werk. De kronieken worden geopend en toevallig komen ze uit bij een bladzijde. Zet het maar tussen aanhalingstekens, want God is er immers niet, hè? God komt niet voor. Toevallig komen ze uit bij een bladzijde waar staat dat er ene meneer Mordechai zijn best gedaan heeft voor de koning door twee dienaren te ontmaskeren die een aanslag op de koning hadden willen plegen. En de koning vraagt, heeft die man een medaille gekregen? Heeft hij een lintje gehad? Nee, zeggen die dienaren. Die heeft niks gehad. Ja, maar dat is stom. Dat had wel moeten gebeuren. Dat moeten we herstellen. Dan moet je je voorstellen dat die koning wakker is, laat zich voorlezen uit een stukje van zijn eigen werk. Dan komt er iets uit dat Mordechai iets moois, iets best, iets van hele goede kwaliteit gedaan heeft. En de koning vraagt, wat heeft die man dan gehad aan eer? Ja, niks. Oh, dat had toch gemoeten? Azen vroeg, kon ook niet slapen die nacht. En die is al heel vroeg, want die wil het even regelen dat die Mordechai op die paal komt. Haman, open jij dat, kom eens hier. En de koning vraagt, Haman, wat zullen we doen aan de man aan wie ik een welgevallen heb? Nou, Haman denkt, de enige die daaraan voldoet, dat ben ik zelf. Me, the big number one, u hoort het, hè? En hij denkt, ja, wat zou ik zelf graag willen doen? Nou, op het koninklijke paard, met het koninklijke kleed, met koninklijke eer, in herauten en toeters en bellen voorop. En de hele stad moet het horen, want ik zit op het paard van de koning. Dat zal het zijn, voor hemzelf. En tot zijn grote schrik hoort hij de koning zeggen, doe dat aan Mordechai. Dan moet je je voorstellen dat je komt om Mordechai op die paal te krijgen. En dat het hele spel in één keer omdraait. Ja, God is er niet, zeggen wij. Hij hoort het niet, hij ziet het niet. Dat is de spanning van dit boek. In die ene nacht wordt de knop helemaal omgezet. Totaal omgezet. En Haman loopt voorop. Dit doet men de man in wie de koning een welgeval heeft. Ja, hij loopt voorop. Haman zelf. Hij wilde morgen op de paal. Maar het enige wat een beetje overeenkomt is dat het woord paard en het woord paal een beetje twee letters aan het begin hetzelfde zijn. Maar dat is ook de enige overeenkomst. Mordechai op dat koninklijke paard en Haman loopt voorop. Zijn vrienden zeggen, dit is foute boel. Zijn vrouw zegt, dit loopt nooit goed af. Dit loopt uit de hand. En het liep ook uit de hand. Esther gaat naar binnen. Esther vraagt de zielen van de Joden. En Mordechai, die je op de paal had gemoeten volgens Haman, wordt nummer 1 in het rijk, krijgt de ring van de koning en gaat in een kostelijk, prachtig, koninklijk gewaad door de burcht Susan. Niet alleen die ene dag, maar dat bleef zo schitterend. Zal ik het nu eens anders zeggen? Er is iemand die het gemunt heeft op het volk van God. Die wordt in dit boek een Jodenhater genoemd. Die is er nog. Dat is de tegenstander. Dat is de Satan. Dat is de vijand. En die Jodenhater doet alles om het volk van God onderuit te schoffelen. Vandaag ook hoor. Nog steeds. En het lijkt te lukken. Hij krijgt de hele hoeggemeente mee. Hij krijgt iedereen mee. Iedereen loopt in zijn kielzog. En iedereen gaat bijna hetzelfde zeggen. En als je vandaag zegt dat je van de Joden houdt. Ja, dan heb je bijna een probleem. Er was toen maar één die hem doorhad. En die ene die hem doorhad ging in zak en as, luid jammerend door Susan, door de hoofdstad. Zal ik het anders zeggen? Er is maar één die de Satan doorheeft. Die precies weet wat hij van plan is. En dat is niemand minder dan mijn heiland, dan mijn verlosser. Je moet in Mordechai een beeld gaan zien van de Heer Jezus. Die de snode plannen van de tegenstander kent. En die echt weet waar het op uitloopt. Maar die zelf met zak en as bekleed, jammerend. Sorry, eventjes aanhalingstekens. Als hij Jeruzalem zag, weende hij over haar. Die luid jammerend deze dingen zag. En die ene, die krijgt een ring van de koning en is die geweldige, glorierijke man. De troon. De gloriekroon. Mordechai is een type van de Heer Jezus. Kijkt u maar eens naar zijn kleren. Kijkt u maar eens naar die gouden diadeem. Kijkt u maar eens naar iedereen die zegt, eerbied, eerbied, knielt, knielt. En het hele gebeuren wordt omgedraaid. En in plaats van ondergang is het juist het omgekeerde. Dit boek, waarin God een beetje afwezig lijkt, is één complete illustratie van de geschiedenis van het Joodse volk. Tot en met de zegen. Tot en met die ene koning die gaat heersen, die gaat regeren, die als een geweldig vorst voor hen uitgaat. Die koning die in zak en as door de stad trok, die als het ware met zijn kruis op zijn rug door Jeruzalem straten liep, diezelfde koning gaat in diezelfde straten schitteren, gaat in diezelfde straten glorie en eer krijgen, gaat in diezelfde straten bejubeld worden. Het enorme contrast met Mordechai aan het begin en Mordechai aan het eind is één complete illustratie van onze Heer Jezus. En God, zou God er nog zijn voor het volk van God? Zou God er nog zijn voor Israël? Zou die niet de grote afwezige zijn? Zou het God dan niet uit de hand gaan lopen? Antwoord, nee, het loopt hem niet uit de hand. Het loopt hem echt niet uit de hand. Het lijkt wel zo, maar op cruciale momenten zal God de knop omdraaien. Nu ga ik iets raars zeggen, een beetje profetisch. Ik heb echt de hele dag al een beetje gepiekerd tussen de bedrijven door. Dan zou ik het durven. Irak is voorbij, ik zei het zo pas al. Iran is aan het bewind bijna. We hebben net een nieuwe president in Iran. Dat is geen plus. Dat is een fervente tegenstander van Israël. Een verklaard tegenstander. Die bovendien heel veel macht heeft. Nu al. Iedereen is een beetje bang. De hele wereld houdt de adem in. Niemand veroordeelt hem nog. Het is nog te vroeg, zegt men. We moeten eerst hem toetsen op zijn daden. Nu, vanaf het moment dat de daden er zijn, is het te laat om te toetsen. Het gaat fout. Het gaat echt fout. En zoals Israël vroeger geleden heeft onder Irak, daarna onder Iran, daarna onder het Macedonische Rijk, zo komt ook vanuit Macedonië nog een vijand opzetten. Het broeit al in de Balkan. En zoals daarna nog een vijand kwam uit Rome, uit Europa, zo komt dat Europese Rijk ook nog. Nou, dat is best een hele mondvol, dat snap ik wel. Misschien ben je helemaal niet gewend aan dit soort taal. Maar ik ga je nu zeggen dat dit boek heel concreet profetische vergezichten geeft, waar je misschien nog vele jaren aan zult moeten denken. Dit boek. Maar u kunt zeggen, ja, dat is veel te moeilijk voor ons. Dat is te zwaar voor een warme zomeravond, 10 juli. Dit kan helemaal niet, dit kunnen we niet tillen. Nu, misschien is het ook nog te vroeg voor jou om het te tillen. Maar de profetische lijnen in dit boek mag je nooit en nooit vergeten. Die zijn heel scherp en buitengewoon actueel. En het is in dit boek gemunt op de Jood, op het volk Israël. Er is een gigantische macht bezig om het volk Israël onderuit te halen. Maar er is maar één die redden kan. Er is maar één die verlossing brengen kan. Er is maar één die echt het welzijn van de koning en het welzijn van het volk zoekt. En dat is de Heer Jezus. De Heiland, de Verlosser. En die komt in dit boek op een buitengewone manier naar voren. Die krijgt die ring. Een soortgelijke geschiedenis vind je in het boek Genesis. Ik heb daar al op geduid. Dat is de geschiedenis van Jozef. Alleen ligt het daar heel anders. En ik hoop dat je dat pakken wilt. In de geschiedenis van Jozef zijn het de broers die Jozef verwerpen, die hem verkopen, die hem uitleveren in de handen van de heidenen. Nou, u ziet het gebeuren, ze verkopen hem voor 30 zilverlingen, Jozef en de Heer Jezus, later. En hij komt in de handen van de heidenen, hij komt bij Pilatus, de Heer Jezus, vroeger Jozef. Hij komt in de gevangenis, het gaat met Jozef berg en berg afwaarts, er blijft uiteindelijk niets over. Het volk van God is op grote afstand gezet. Juda gaat zwerven, Genesis 38, levert zijn ring in. Ja, dat vindt u daar, uitgerekend daar. En Juda gaat bij zijn broers vandaan om te verkeren in de wereld. Als je een beetje doordenkt en misschien nog een keer herkoudt morgen en overmorgen, dan kom je erachter dat in Juda de twee stammen te zien zijn die van God weggaan, die in feite hun eigen positie inleveren en in de wereld zijn. Hun staf, hun snoeren en hun ring. U vindt het in Genesis 38. Maar Jozef is in die tijd in Egypte. In de kerker. En er komt een moment dat God de knop omzet. Ook dan kun je zeggen, waar was God dan toen hij in de kuil gegooid werd? Waar was hij dan toen hij verkwanseld werd? Waar was hij dan in het huis van Potifar? Waar was hij dan in de gevangenis? Waar was God? Het is alsof hij er dan soms niet is. En wat gebeurt er? Op het cruciale moment wordt Jozef uit de kerker gehaald, uit de gevangenis gehaald. En komt hij bij de koning. Wat doet de koning? Hij maakt hem tot onderkoning, geeft hem een ring, doet hem een prachtig gewaad aan, laat hem rijden op de tweede wagen, en zo gaat Jozef door Cairo. Zafnat-Paneah krijgt hij als naam mee, de redder van de wereld. Zo wordt hij genoemd, notabene. En niemand kan in leven blijven dan alleen door hem. Zo zeggen ze dat daar. Ja, als je in het leven wil blijven, moet je bij hem zijn. En in die tijd krijgt Jozef een vrouw. Niet zoekt zelf een vrouw uit, hij krijgt een vrouw. En ook kinderen, daar heb ik het de vorige keer over gehad. Zal ik het eens anders zeggen? Er zijn eigenlijk twee beelden. Het ene beeld is buiten het gezicht van Israël. Dat is de geschiedenis van Jozef. Israël staat nog op grote afstand. Hebben dat helemaal niet gezien. Weten helemaal niet dat Jozef onderkoning is. Weten ook niet dat hij getrouwd is. Weten ook niet dat hij een vrouw heeft. Weten niks van zijn glorie. Weten niets van zijn heerlijkheid. Weten niets van zijn wagen. Weten helemaal nergens van. Staan er helemaal buiten, krijgen alleen paniek als ze zelf niet meer te eten hebben. Ze worden gedwongen om dan naar Egypte te gaan, om dan naar die Jozef te gaan, maar ze weten niet eens dat dat die Jozef is. Dat is Genesis. En er is een verhaal van eenzelfde man die uit de diepste diepte naar de hoogste hoogte komt met een ring enzovoort enzovoort, terwijl het volk van God er omheen staat. Zal ik het nu anders zeggen? U vindt in de geschiedenis van Jozef en de vrouw die hij krijgt een beeld van de gemeente. En u vindt in de geschiedenis van Esther en de vrouw die daar naar voren komt een beeld van Israël. Nou, nu loopt het u helemaal over de schoenen, want zoveel theologie in één avond, dat is een beetje te veel wat goeie. Ja, ik ga maar even mezelf na toen ik dit voor het eerst hoorde. Ik denk, ja, kom, je kunt een soort hoge hoed nemen. Je kunt er een konijn in stoppen en nog wat eieren en nog wat een duif erbij. En dan komt de goochelaar op het podium en die doet de hoed weer open. En die zegt, kijk, zomaar een konijn. Ja, niet zomaar, dat stop je er eerst in. Ook niet zomaar een duif uit je hoge hoed, die stop je er eerst in. En eieren, die heb je er ook eerst ingelegd. Dat gaat niet zomaar. En dat verwijt, kan ik me wel een beetje voorstellen, dat u tegen mij zegt, Dato, aardig verder, maar de warmte is waarschijnlijk ook naar binnen geslagen. Je bent wat overdun, je bent wat overdreven, want dit soort typologie, dat gaat ons te ver. Ik begrijp dat ook nog wel een beetje. Maar het gaat niet te ver. Als u mijn hart kende, hoe het trilt op dit moment en hoe ik zo graag wil dat u dit overweegt, al was u het alleen maar, gaat u het alleen maar overwegen. U hoeft het nog niet beamen als u het alleen maar overweegt. Als u nu eens zou durven zeggen, heren, wat doet u met uw woord? Hebben we een geschiedenisboek in handen of hebben we profetische vergezichten? Hebben we hier te maken met iets wat u bedoelt, ook voor nu? Is het boek Esther voor vandaag actueel? Antwoord, ja, nou en of, heel actueel. En het zal nog actueler worden bij het klimmen van de jaren. En u hoeft niet eens zo gek ver verder te denken. Dan heb u precies de lijn te pakken die nu al bezig is zich te ontwikkelen. Nu al. En, maar wij dan, want in Esther gaat het over Israël, absoluut gaat het over Israël. Maar wij, nou even, u hebt nog dat andere beeld ook. Zou u in beide situaties, zowel in de geschiedenis van Jozef als in de geschiedenis van Esther, in die beide mannen die een ring kregen, dus die Heer Jezus willen zien, dat is wat Jozef betreft niet zo moeilijk, want dat staat in de Bijbel namelijk. Als Stefanus een reden moet houden, zonder papiertje, zonder voorbereiding. Beetje moeilijk voor sommige mensen misschien. Maar het is er dan toch, op het cruciale moment, zegt hij dat Jozef een type is, een beeld is van de Heer Jezus. Dat zegt Stefanus. Dat heb ik niet bedacht, dat staat in de Bijbel. Dus u zegt, ja, oké. Nou, in Jozef, ja, Zafnat Paneach, redder van de wereld, dat kan ik nog eens snappen. Dat kan ik nog begrijpen. Daar kan ik nog bij. Dat is tenminste nog iets. Maar dat van die Mordechai, het woord God komt helemaal niet voor in dat Bijbelboek. Dat klopt ook. Het is alsof God er ook niet is. Alsof God er eeuwen niet geweest is. Alsof de haat naar het volk Israël gewoon door kon gaan, zonder dat er iemand ingreep. Beiden hebben een ring. Beiden gaan in glorie en in eer voor Gods aangezicht en ze worden bejubeld. Hebt u het een beetje? Ziet u de Heer Jezus? Ja, waarom zegt u niet gewoon uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus de koning der koningen, de Heere der Heere is? Amen, dat is die, want dat staat ook in de Bijbel. Ik wil u alleen twee illustraties geven uit het Oude Testament, waardoor u deze nieuwtestamentische gegevens ineens kleur kunt geven. Je kunt ze ineens gaan inkleuren. Daarom hebt u ze. De derde die een ring krijgt, dat is die verloren zoon. Zal ik hem een naam geven? Dato. Ik ben die zoon. Bij God vandaan gelopen. Zelfs na je bekering kun je genoeg momenten kennen. Want die verloren zoon had het hart van de vader geproefd. Was in het huis van de vader geweest. Kende de omgang met die vader. Kende de rijkdommen van het huis van de vader. Hij woonde daar. Hij was daar. Het was niet een vreemde man daar. En toch, ik wil ook eens ergens anders buurten. Al dat gedoe, steeds hetzelfde, elke zondag naar de dienst. Hij moet ook een keer anders. De boog moet ook een keer ontspannen. We zijn besloten ook een keer op vakantie. Nou, ga dan eens buurten in de wereld. Ga maar eens genieten van wat de wereld te bieden heeft. Je komt er berooid en bekaaid vandaan. Er blijft niets over. En als je je dan opdringt aan de hulpverleners van de wereld, aan de burgers van dat land, zo worden ze genoemd in Lucas 15, als je dan opdringt aan de hulpverlening van deze wereld, ja, nog een zwijnentrog. Als je wilt kun je daar nog een paar stuivers verdienen. En hij wilde graag die drap eten en zelfs dat mocht niet. Je komt er echt uitgehongerd vandaan. Het lijkt overvloeiend en het is honger, het is dorst. De wereld kan je niets bieden. Je kunt het wel proberen en je kunt een keer off the road zijn en je kunt een keer bij God vandaan lopen, maar de wereld biedt je 0,0. Helemaal niets. Waag het niet. Ja, niet omdat het wettisch klinkt, maar omdat er niets te halen is, omdat er gewoon niets is. Buiten u, o Heer, kan mijn ziel niets vinden. Er is gewoon niets buiten hem. Die verloren zoon komt terug. De vader ziet hem. En hij krijgt niet een standje van, je had eerder terug moeten komen. Hij krijgt ook geen standje van, oké, fijn dat je terug bent, maar eerst maar eens 3 maanden in quarantaine. Of ga maar eens achter in de gemeente zitten, want aan podiumdiensten ben je voorlopig niet toe. Sorry hoor, dat ik het wat rager zeg, maar het zijn termen die je vandaag allemaal hoort, hè. En je kunt niet een bepaalde taak in de gemeente gaan verrichten. Dat kan natuurlijk niet. Want moet je kijken wat je gedaan hebt. Hè? Heeft de vader dat gezegd? Die vader heeft hem omarmd. En voordat hij zo'n kans kreeg om te zeggen, maak me maar als een van uw huurlingen, zegt de vader, kom, breng het beste kleed. Doe een ring aan zijn vingers, alsjeblieft. Geef schoenen, gemeste kalf, laten we feest vieren. En het feest begon. Zo ging het toen. Heb je dat ooit ervaren? Ben je misschien vandaag nog een beetje of een beetje ver weg? Ken je het hart van de vader? Ooit gekend misschien. Maar misschien zijn de omstandigheden zo zwaar geweest, zo moeilijk geweest. Misschien heeft de tegenstander je inderdaad in zijn klauwen gekregen. Ja, toen was het de jodenhater die het hele volk wil ombrengen. Maar diezelfde tegenstander probeert om jou bij God, dat hij je nooit uit de hemel kan plukken. Dat weet hij heel goed. Hij kan het eeuwige leven nooit, maar dan ook nooit wegnemen. Want dat is eeuwig, dat is in God verankerd. Maar dan kan je wel het genot van datzelfde eeuwige leven wegnemen. En dat doet hij. Ja, de wereld is zo gek nog niet. En er zijn horden gelovigen die dat geweldige genieten van de Heer Jezus en het kennen van de Heer Jezus en het omgaan met de Heer Jezus niet meer weten. Elke week hetzelfde verhaal. Heer, we horen zo weinig. We zien zo weinig. Geniet u van de Heer Jezus? Beseft u dat u aan het hart van de Vader bent, dat de Vader van u houdt, dat de Vader u lief heeft? De Vader zelf heeft u lief. Nog niet zo lang geleden heb ik daar een keer over gesproken hier. Hij houdt van je. Hij geeft je zijn ring. Hij brengt je in een positie waarvan Petrus zegt, een koninkrijk ben je. Een koninkrijk van priesters. Je bent heel bijzonder. Zoals Jozef een ring kreeg, Mordechai een ring kreeg. Beide typen van de Heer Jezus. Zo krijg jij een ring aan het hart van de Vader. En je mag genieten. Want diezelfde vijand die ervoor zorgde dat Jozef in Egypte kwam. Die er ook voor zorgde dat Mordechai door Susan moest trekken in zak en as gekleed. Diezelfde vijand probeert vandaag gelovigen bij de Heer Jezus vandaan te krijgen. En het lukt hem. En we zijn soms al blij dat we het hoofd boven water houden. En we hebben wel eens sarcastisch gezegd. Iemand heeft er een keer gezegd. Hij was 4 jaar lang ouderling geweest in zijn gemeente. En hoe was het, Geert? Ja, ik heb het geloof behouden. Zo van, ik ben nog blij dat ik dat nog heb. Voor de rest was het alleen maar kommer en kwel. Ik weet het ook. Dat is ook zo. Als u te maken krijgt met zorg in de gemeente, dan weet u dat dit waar is. En u dan? Als u nu vandaag uzelf voor Gods spiegel plaatst, geniet u dan nog van de Heer Jezus? Bent u dan nog blij met hem? Geniet u van de Vader en het hart van de Vader? Kijkt u nog wel eens naar uw ring? De positie die u in Christus hebt, koninkrijk van priesters, meeregeren, meeheersen, het is alles geweldig. De Heere zegent ons super. Hij geeft jou echt een geweldige zegen mee. Drie mensen hebben daar ring gekregen. Twee in het Oude Testament, één in het Nieuwe Testament. Eén heeft de ring ingeleverd. Ik heb het u gezegd. Deze dingen zijn niet zomaar vermeld, die zijn duidelijk bedoeld voor ons vandaag. En ik hoop dat u het meeneemt. Misschien een tikkertje zwaar aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn dit zulke prachtige vergezichten dat u er misschien wat langer naar moet kijken. Ik spiegel me een beetje aan Henry Nouwen. U weet het wel, die heeft dat prachtige geschreven van Eindelijk Thuis. Misschien heb u dat ooit gelezen. Dat gaat dan over dat schilderij van Rembrandt in de Hermitage in Sint-Petersburg. Daar is hij geweest. Ik weet niet exact meer, het staat in het boek, hoe lang hij daar voor dat schilderij heeft zitten turen. Maar ik dacht dat het maanden was. Elke dag maar weer kijken, totdat hij iets ontdekte wat hij daarvoor nooit gezien had. Namelijk dat bij die verloren zoon, maar daar gaat het daar over dat schilderij, aan de ene kant een mannenhand is en de andere kant een vrouwenhand is. Niemand had dat ooit ontdekt, voor zover ik weet. Hij ontdekte dat. Je moet soms lang kijken. Je ziet aan de ene kant de hand van God, de mannelijke kant, de besturende kant. Zoals Paulus zegt, ik ben voor jullie een vader, om jullie te vermanen. Maar hij zegt, diezelfde Paulus zegt, maar ik ben voor jullie ook een moeder. Heel merkwaardig, iemand die nooit getrouwd geweest is. Hij is en een vader, en een moeder. En die moeder, dat heeft meer met liefde te maken, met het hart te maken, met gevoelens te maken. Dat ontdekte Henry Nouwen in dat schilderij en hij vertelde het ons. Hoe lang heb u gekeken naar dat schilderij van de Heer Jezus? Stel, ik zou soms graag willen dat ik kon schilderen. Dan had ik Mordechai geschilderd vanavond. Dan had ik hem neergezet. Ik kan dat niet. En dan mag u kijken naar Mordechai. En dan zegt u, dat is de Heer Jezus. Hij wist van het snoede plan van de tegenstander. Hij wist het. En hij was de enige die dit kon keren. En hij heeft het gekeerd. Zoals Jozef de enige was door wie je in leven kon blijven. De enige. Zo is de Heer Jezus voor jou en voor mij de enige. Er is geen ander. Kijk naar deze geschiedenis. Je zult leren genieten. En je gaat de kleurrijkheid van Gods schilderijen ontdekken. En dat is mooier dan wat Rembrandt schilderen kan. Met alle respect voor deze grote, grote schilder die ook de Heere kende. Ik hoop dat de Heer u zo zegent. Ik wil daarvoor bidden. Vader, zegen iedereen die hier zit. Zegen iedereen die meeluistert. Zegen iedereen die nu het verlangen krijgt om toch dat schilderij van Mordechai of het schilderij van Jozef wat dichterbij te halen. Zegen iedereen om te begrijpen wat u ons door deze geschiedenissen heen zeggen wilt. Zo enorm veel. Dank u wel, Vader. Dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u doet. Dank u voor de Heilige Geest. Maar we danken u vooral voor de hoofdpersoon in deze geschiedenissen. De Heer Jezus. Typen, beelden, taferelen van hem. Schilderijen van hem. In een gouden diadeem gestoken. En met schitterende kledij. En iedereen roept eerbied, eerbied. O Heer Jezus, we gunnen u die eer. Wij gunnen u die eerbied. We gunnen u die glorie. We willen u als het ware door onze levens trekken. En u op een wagen plaatsen. En roepen halleluja. U zij de ere. U alleen zij glorie en eer toegebracht. Heer Jezus, we prijzen u. Onze God, onze Vader. We dragen ons aan u op en bidden uw zegen. Ook als we hierover misschien nadenken. Misschien verder denken. We prijzen u dat u door uw Heilige Geest wilt gaan werken. En dit ook aan het hart wilt brengen van iedereen die hier is. We prijzen u in de naam van onze Heiland. Mijn geliefde Heere, die het werk voor mij heeft willen volbrengen. En die mij zulk een koninklijke plek heeft gegeven. Mij een ring heeft gegeven. We danken u en we prijzen u. Amen.